Fijn om bij jullie te mogen zijn. Ik moet even mijn spullen netjes sorteren. En ik dacht, zijn er ook weer motorrijders onder ons? Ja? Ik heb ooit eens een keer op de landelijke dag van de CME, toen de tijd in het kleine Hengelo, niet bij Enschede, maar iets meer richting, wat is het ook alweer? Ja, de Achterhoek, ja precies. Niet Twente, maar de Achterhoek. He, dat is een verschil, toch? Ja. Heb ik hem met mogen spreken? En daar was toen een band bij. Daar zat Arjan van der Bijgaard, de oude drummer van Target. Wie heeft nog wel eens van Target gehoord? Ook was er een aantal. Ja. En die speelde toen met een aantal Belgische mannen die ik ook kende. En nou, dat was een prachtige dag. Maar vooral ook inderdaad hoe zij hun motor, zou ik bijna zeggen, gebruiken om uiteindelijk te gaan en uiteindelijk ook gewoon het evangelie te delen. Vanuit getuigen en dienen. Dat is prachtig mooi inderdaad. Mooi om daarvoor ook te geven wat dat betreft. En ik dacht nog even de 9e van Aaf. Misschien weet niet iedereen dat. Maar op de 9e van Aaf. Zowel de eerste als de tweede tempel zijn op de 9e van Aaf verwoest. Hè? Wist je dat? Dus de 9e van Aaf is altijd voor Israël een hele belangrijke dag geweest. En nog steeds tot op de dag van vandaag. En er zijn heel veel momenten geweest dat juist op die dag er vernietiging was en dat soort zaken. Dus het is inderdaad van belang om ook daarvoor te blijven bidden. Dat we Jeruzalem de vrede toebidden. En ik was afgelopen week over Jeruzalem gesproken. Afgelopen week niet, maar die week daarvoor was ik bij Revij week 2. Wie is wel eens bij de Revij week geweest van de NEM? Ja, ook wel een aantal. Nou, ik heb dat twee keer over 3 jaar gedaan. 2007, 8, 9 en 2012, 13, 14. En voor dit jaar hadden ze even niemand, dus hebben ze hem ook weer. Hebben ze deze oude man van stal gehaald. Nou ja, ik ben pas 61, dus dat valt mee. Er zijn mensen die vandaag ouder worden. Dus dat bedoel ik, hè? Ja. Anyway. Maar ik dacht nog even van, als we dan toch geen zangteam hebben, geen muziekteam hebben, dan kunnen we natuurlijk best wel gewoon bijvoorbeeld even Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai, gezegend zij de naam van de Heer. Baruch Hashem Adonai. Tikje sneller. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Gezegend zij de naam van de Heer. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai, gezegend zij de naam van de Heer. Baruch Hashem Adonai, nou op motorsnelheid. Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai, gezegend zij de naam van de Heer. Baruch Hashem Adonai. Ja, prachtig. Prachtig mooi. En we hadden het toch over de psalmen, dus ik dacht, waarom deze dan ook niet? Dat is de psalm van de dag dat ik tot geloof kwam. En is dus altijd mijn favoriete psalm geweest. Heeft iemand nog ooit eens dat opgepakt welke dat was? Ik heb het wel een paar keer genoemd, dus ik denk, letten jullie wel goed op. Maar dat gaat ook over die herder. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel en leidt mij in rechte sporen om zijn naams wil. En zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want hij is bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie
mij benauwen. Hij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. De Heere is mijn herder.
Dat is een prachtige belijdenis wat mij betreft. En een prachtig vertrouwen wat je daarin mag hebben. Geloof is vertrouwen. Dus ja, wat is nog mooier dan dat, om dat te mogen weten. De goede herder, Jezus zelf, is vanmiddag, vanmorgen in ons midden. En ik dacht nog even aan een ander liedje. Moet ik even kijken, welke was het ook weer? Oh ja, dat is deze. Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. U bent hier in ons midden, Heer. En onze lofprijs geeft u eer. Als wij aanbidden. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom hier, Jezus, en neem uw plaats. Als wij aanbidden, als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Kom hier, Jezus, en neem uw plaats. Toon ons uw glorie. Toon ons wie u bent. Toon ons uw glorie. Ik wil u kennen, Heer. En dan openen wij de Bijbel. En dat gaat over die goede herder. En dat gaat over zijn glorie. In een gesprek met een van zijn vrienden, zijn discipelen. Maar het begint als volgt. Hierna, komt hij er ook nog toevallig op of niet? Nou, maakt niet uit. Ik spreek, jullie luisteren. Hij staat er al op, kijk eens aan. Johannes 21 dus, driemaal is scheepsrecht. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Dat is typisch Johannes, hè? Nog twee andere leerlingen. Hij noemt zichzelf nooit. Dus Petrus rent vooruit en dan heeft hij het over de andere leerling die vooruitliep en Petrus kwam erachteraan. Dat zou je moeten zeggen, hè? Zo was het. Simon Petrus zei, ik ga vissen. We gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. En hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel, hoor. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield, dat is dus Johannes, mooi hè, zei tegen Petrus, het is de Heer. Nou, dat eerste stukje zo even. Hè. Petrus, die is altijd al een beetje de voorganger geweest, zeg maar. Hè. De man die initiatieven neemt, de man met de grootste mond ook meestal. Maar dit is het eerste deel. En we gaan zo wat verder met Petrus. Maar dit wil ik er eerst even over zeggen. Alles was anders gegaan. Hè? Alles was anders gegaan. Ze snapten er niets meer van. Degene die hen zo geïnspireerd had. Die hen zo had meegenomen. In zijn gebeden. Dat ze zeiden, Heer, leer ons bidden. Want hij bad blijkbaar anders dan alle anderen die ze ooit gezien hadden. En ook dat ze erbij waren geweest. Dat die mensen die gewoon veroordeeld werden. Die voor hem op de grond gegooid werden. Die aan de put zaten. En waarover die zelf uitsprak. Van joh, die man die je nu hebt is jouw man niet. Je hebt er al 5 gehad, maar. He, dus dat zijn allemaal dingen die zijn in de gesprekken bij Jezus voorgekomen. En de ene waren ze dichtbij. En de ander moesten ze nog even boodschappen doen. Kwamen ze pas later erbij. En toch hebben ze steeds gezien dat die mensen zo'n verandering meemaakten. Dat er zo'n genade en liefde uit zijn woorden en uit zijn ogen kwam. Dat ze hem gingen vertrouwen. Dat ze gingen geloven in hem. En die vrouw aan de put, die werd de grootste evangelist van Samaria. Maar Petrus zegt nu hier, ik ga vissen. En dat kan het ook bij jou zijn. Hè? Misschien zijn er ook wel dingen waarvan jij zegt, van, nou, ik heb best veel meegemaakt. Ik ben zelf dan in 84 tot geloof gekomen. Maar er zijn ook zat dingen waardoor ik zo weer door mijn hoeven ben gezakken. En waardoor ik zo het niet meer zag zitten dat ik maar gewoon terugging naar mijn oude vak. Zeg maar. Of naar mijn oude gewoonten. Of naar wat dan wel veilig voor je was en bekend. Ik ga vissen, zegt Petrus dus. Want hij was visser. Hè? Herman van Veen die zingt toch. En Jezus was een visser. Ik zeg altijd, dat moet je nooit omdraaien. Visser is geen Jezus. Ja, dus, anders denken ze dat je dat ook met dubbel SCH schrijft. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar in ieder geval, Herman had het ook niet bij het recht eind. Want Jezus was de zoon van een timmerman. Anyway, hij werd wel, en met zijn mensen om zich heen werd hij wel een visser van mensen. Dat dan weer wel, gelukkig. Ja, in die zin had Herman wel gelijk. Anyway, wat je dus ziet is dat ze zoveel hadden meegemaakt met hem. En dat het nu allemaal anders was gegaan dan dat ze gedacht hadden. En ze wisten niet hoe het verder moest. Ze wisten gewoon niet hoe het verder moest. Dus gingen terug naar hun oude, vertrouwde leventje. De anderen zeggen, nou, wij gaan met je mee. En het lukt weer niet. Soms heb je dat ook, hè? Dat je in een situatie zit waarin je denkt, ik gooi het over een andere boeg. Letterlijk doen moeten ze dat op een gegeven moment doen, toch? En dat je dan denkt van, het lukt toch niet. Verdraait nog eens aan toe. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Ik zou wensen dat ik weer dicht bij God mag. Ik zou wensen dat ik die zegen weer ga proeven. Ik zou wensen dat ik die vrijheid weer ga pakken. Maar het lukt niet. Ik zou wensen dat die relatie weer in orde komt. Maar het lukt niet. En misschien ga je dan ook wel terug naar je oude patronen. Hij is een leider, een haantje de voorste. En hij wordt gevolgd. Dus dat is ook wel iets wat mensen vaak doen. Dat ze dan zeggen van ja, we hebben iemand nodig. Stil en oprecht, die erop aankomt voor ons bidt en voor ons vecht. Maar ook die ons een beetje leidt. En dat doen alle mensen in de hele wereld. Hè? Alle mensen in de hele wereld kijken nu even naar Harris. Want Biden is natuurlijk voorbij. Maar Harris of Trump. En heel veel mensen kijken naar Poetin. En andere mensen kijken naar Netanyahu. En daar verwachten ze het van. Hè? En Netanyahu weet dat ze het van hem verwachten. Dus hij probeert echt gewoon de boel eronder te krijgen. Voor wat betreft Hamas en dergelijke. Ja, hij gebruikt dan inderdaad wel kanonnen en drones en weet ik het allemaal. Maar hoe bedoelt de goede herder het? Hoe bedoelt hij het? Nou, daar ga ik niet over praten hier. Want dat is ook helemaal niet belangrijk op dit moment. Maar het gaat er wel om dat mensen inderdaad leiders toch gewoon vaak vanzelfsprekend maar gaan volgen. Omdat ze denken, oh, hij heeft het wel bij het rechte eind. Moet je niet zo gauw doen. Zelfs je eigen voorganger of Gert Visser die hier een verhaal komt te vertellen. Je moet het altijd zelf eerst ook onderzoeken. Dat is veel belangrijker. He, dus probeer dat vooral in je gedachten te houden. Onderzoek alles en behoud het goede. En wie er dan ook hiervoor staat of wie er dan ook de leiding over de gemeente heeft. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je uiteindelijk zelf onderzoekt, keuzes maakt, wijsheid krijgt. En dan roept iemand in enig moment van de kant af, inderdaad. Jongens, hebben jullie wat gevangen? Dan wordt het er ook nog een beetje ingesmeerd, als het ware. Hè? Want ze baalden al. Ze baalden al, hebben niks gevangen. En dan staat er daar iemand in één keer, zo'n coach aan de kant van de wal. Die dan ook nog wat te roepen heb. Jongens, hebben jullie wat gevangen? Nee. Ik kan me er zo voorstellen dat je dan baalt. Hè? Dan moet je als visser moet je zeggen, het is niet gelukt. Ah, baal. Nou ja, goed, in ieder geval, uiteindelijk zegt hij dan weer, gooi je net uit aan de andere kant. En dat was wel iets wat ze dan misschien ook wel eens eerder hadden gehoord. Misschien moet je het op een andere manier proberen. En dan in één keer denkt er één, die Jezus lief had, die denkt van, het is de Heer volgens mij. Ik ken die woorden toch? Wacht even, volgens mij is het hem. Nou, en dan gaat het verhaal verder. Zodra Simon Petrus dit hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan. Hij was gewoon op zijn zwembroekje, denk ik, of zo. Want hij was nauwelijks gekleed in ieder geval. En sprong in het water. Dan denk ik van, nou, je bent nauwelijks gekleed. Je bent aan het vissen, je bent aan het werk, je bent aan het zweten, je bent in de nattigheid. En op een gegeven moment trek je je goede pak aan om dan toch in het water te springen. Ik snap hem niet. Maar oké, blijkbaar heeft dat iets te maken met respect. Zou heel goed kunnen, hè? Die grote leider, als die het dan is, dan wil ik dan niet zo op mijn onderkleed een beetje als visser. Misschien heeft hij nog even gauw onder water zo alle smerigheid van die vissen, schubben en zo van zich afgewassen. Ik weet het niet, maar hij gaat wel te water. En vervolgens staat er dan dus, de andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ik heb volgens mij een stukje overgeslagen, klopt dat? 1, 2, 3, 4, 5. Heb ik een stukje overgeslagen? Nou, we zijn daar al. Anyway. Dus het was gelukt, hè? Al die vissen die kwamen mee in de boot. Het was zoveel vis dat ze het niet meer in de boot konden duwen, konden trekken. En toch. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben. Dus ze komen daar aan. Hij heeft gevraagd, hebben jullie ook vis bij je? Dus ze denken, nou, misschien heeft hij wat brood bij zich. Maar hij heeft gewoon al vis. Worden we even geconfronteerd met het feit dat we niks gevangen hebben? Dan is hij inderdaad de coach van de kant die het goede weet. En dan zit die hele boot vol, maar dan heeft hij al vis. Ik zou me nou kunnen voorstellen dat je denkt, wat moet hij nou? En tegelijkertijd denk ik dan, wat ik zo mooi vind, is dat de Heer Jezus iets van je vraagt wat je misschien wel zou kunnen. Je daar ook nog een stukje leiding, profetische leiding in geeft, zeg maar. Doe het eens over een andere oever, doe het eens over de andere boeg, bedoel ik. En dan komt die boot inderdaad zo vol te zitten met 153 vissen tenslotte. Hebben ze ook nog even geteld, by the way. 1, 2, weet je wel. Ik kan me voorstellen dat ze dat uit het net dachten, met dat net in het missen, alle lukt niet, dus we gaan er maar één voor één. En dat ze ze geteld hebben en zo hebben ze dat dan opgeschreven. Dat denk ik dan. In ieder geval, het mooie is dan dus, wat je dus dan ziet is dat de Heer Jezus zelf al brood en vis bij zich heeft. En dat is nou genade, dacht ik. Alles wat je brengt bij hem, daar kan hij iets moois mee. Maar hij zorgt ook zelf van tevoren al dat er voldoende is. Dat vind ik zo mooi. Hij verwacht het van je. Hij laat je iets op zijn aanraden. Geweldig moois doen, mag ik even. En tegelijkertijd heeft hij het ook zelf al bij zich. Brood en vis. En ik zou er nog van verdenken dat er ook nog een fles wijn zou staan. Dat zou ik bij, maar dat staat er niet in de Bijbel. Dat staat er dan weer niet in. Maar dat vind ik wel zo prachtig dat ik denk, dat is genade. Hij neemt zelf al mee en denkt hij van, nou ja, een beetje brood en vis, laten we er een barbecue van maken. Dus jongens, hebben jullie vis bij je? Ik heb gisteren nog een barbecue gehad, thuis, met mijn kinderen die net van vakantie terug waren gekomen. Heerlijk, maar dan heb je iets meer vis nodig misschien als wat, brood en vis. Anyway. En dan staat er dus inderdaad Simon Petrus, oh, breng ook wat mee van de vis die jullie daarnet gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Dus dat tellen, dat is helemaal niet waar. Vergeet het gelijk maar weer. Het zat vol grote vissen, wel geteld. 153. En toch scheurde het net niet. Dat was blijkbaar een wonder, hè? Dat het toch niet scheurde. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf het hun ervan. En hij gaf ook en gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij was dus niet meer de hele tijd bij hen. Hij is op een gegeven moment binnengekomen, dwars door de muur of door de deur lopend, en gezegd, vrede. En daarna is hij weer weggegaan. En En ze moesten er maar op vertrouwen dat hij dan ook bij hen zou blijven. De Heilige Geest opblaast hij even over hen. Prachtig mooi, allemaal van dat soort dingen gebeuren. En toch was hij blijkbaar niet steeds. En ja, werden ze gewoon verward. Wat nu dan? Hoe dan? Wat dan? Ik ga vissen, zegt Petrus. Toen ze gegeten hadden, en dan komen we op driemaal in scheepsrecht. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. En hij zegt dan vervolgens, wijd mijn lammeren. En dan vraagt hij het nog een keer. Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? En hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen. Dat is de eerste twee keer. Drie keer scheepsrecht, zei ik al, dus de derde keer moet nog komen. Maar even hierbij stilstaan. Ik word Gert genoemd. En maar in mijn geboorte of doopnaam, zoals je dat toen de tijd wel noemde, denk ik misschien nog wel, was Geurt. En Geurt was mijn opa, van mijn moeders kant. Dus in dit geval hier zegt hij niet van, joh Petrus, weet je zeker dat je me lief hebt? Nee, hij zegt dus, Simon, Simon, zoon van Johannes. Mooi, hè? Want zo zou dus waarschijnlijk, als hij mij zou roepen, zou hij zeggen, Geurt, zoon van Ton, zoon van Geurt. Dus hij gaat terug naar jouw bestaan, wat voortkomt uit andere generaties, wat zo precies jouw naam is, dat hij, jij zou daarmee kunnen zeggen, joh, ik ken jou toch? Ik ken jou. Weet dat ik je ken. Weet dat ik het diepst van je bestaan ken. Ik weet wie je bent, Simon Petrus. Nee, Simon, zoon van Johannes. Hij heeft hem zelf Petrus genoemd natuurlijk uiteindelijk. Omdat hij ook zo'n prachtig mooie uitspraak doet. En dan zegt, op die rots zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus, Petra, Petrus. En later hebben in de katholieke kerk hebben ze daar de paus van gemaakt natuurlijk. Enig moment. Maar Petrus is gewoon Petrus. Is Simon, zoon van Johannes. Ik weet waar je vandaan komt, Simon. Ik weet wie je bent. En ik vraag je tot twee keer toe. Heb je mij lief? Zelfs meer dan alle anderen die hier zijn. En je merkt dan al aan Petrus zijn antwoord. Ja, heer, u weet het. U weet het, wijd mij lammeren. Dan begint hij eigenlijk met iets kleins. Maar hij geeft wel gelijk een opdracht. U weet het, heer, dat ik van u houd. En die opdracht is, zorg voor de kleintjes. De lammeren. Mooi, hè? Wijd mijn lammeren. En bij de tweede keer, nog eens vroeg hij, heb je me lief? En dan zegt hij, ja, heer, u weet het. U weet dat ik van u hou. En dan zegt Jezus, hoed mijn schapen. Dan wordt het een al wat grotere club van, in dit geval dieren, schapen, eerst de lammetjes. Maar vervolgens mag hij ook die schapen gaan hoeden. En dat is wat meer werk, wat meer verantwoordelijkheid, denk ik zo. Maar dan komt er die derde keer. En die derde keer dan zegt hij het volgende. Voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, nog steeds diezelfde naam, hou je van me? Zo staat het dan in mijn vertaling in ieder geval. En wat gebeurt er dan? Petrus werd verdrietig, omdat hij nu voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. En Jezus zegt, wijd mijn schapen. En blijkbaar is er misschien wel een verschil tussen hoeden en weiden. Hoeden zou je kunnen zeggen, dan moet je zorgen dat ze op de juiste plek komen. Maar bij weiden zou je kunnen zeggen dat er nog iets meer bij komt kijken. Niet alleen op de juiste plek kunnen komen, maar ook voldoende te eten kunnen krijgen. Dus niet alleen maar een stukje leiding geven, zoals Petrus dat altijd al deed. Ik ga vissen, ik ook, zeiden de anderen. Leiding geven. Maar ook zorgen dat ze de schapen en de lammeren op de juiste plek komen waar ze dat nodig hebben. Waar ze water drinken en brood eten, wat zij nodig hebben, ook daadwerkelijk kunnen krijgen. Dat is waar het om gaat. Wijd mijn schapen. Werkelijk, zegt Jezus dan, ik verzeker je, toen je jong was, deed je jezelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Petrus was dus echt wel iemand waarvan je zegt van, ik neem het initiatief, ik ga ervoor. Hij bestraft Jezus op een gegeven moment nog eens een keer. Dat zal niet gebeuren, Heer. Satan, ga achter mij, zegt hij dan zo eigenlijk tegen Petrus. Maar eigenlijk zegt hij dat tegen een duivelse gedachte. Jezus weet waar dat om gaat. Jezus weet wat er nodig is. En het mooie is dan dat er dus staat. Hè, dat enig moment zal er komen dat je het niet meer zelf kunt bepalen. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen. Je gordel omdoen. En je brengen waar je niet naartoe wilt. Dat is wel weer een pijnlijke profetische gedachte natuurlijk. Hij zal je brengen waar je niet naartoe wil. En we weten misschien allemaal hoe het einde van Petrus is verlopen. Hij is inderdaad een prachtig mooie, radicale volgeling en verkondiger van Jezus Christus geworden. Lees de Petrusbrieven maar erop na en de handelingen. En je weet dan hoe goed hij leiding heeft gegeven. Dat hij ervoor heeft gezorgd dat ze altijd genoeg te eten en te drinken hebben gehad. En tegelijkertijd staat er dan hier dus. Dan zal iemand anders je handen grijpen, je gordel omdoen. Oftewel, dan moet je ook nog fix meelopen. Want de gordel omdoen, vroeger hadden ze natuurlijk van die prachtig mooie jurken. Die dan, net als de wachtende vader, hè, die deed het op een gegeven moment ook. Hè, die doet dan de gordel om die rok, die jurk, zeg maar, als het ware. Wat daar overheen te gooien en daardoor hard kon lopen. En hier staat dat dus ook, hè. En dan staat er, met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Nou zei ik al, driemaal een scheep zegt. En nu ga ik iets uit dit laatste deel ga ik vertellen, wat sommigen misschien wel weten. Maar wil ik toch tegen iedereen van jullie zeggen. Want voor mij heeft dat alles te maken met wat er eerder is gebeurd met Simon, zoon van Johannes, oftewel met Petrus. Zo wordt hij dan beschreven, dat Petrus tot drie keer toe, tot schreeuwen toe, heeft gezegd, nee, je kent die man niet. Tot drie keer toe. En dan kraait de haan, of niet? Dat kennen jullie wel, hè, dat verhaal. Goed verhaal. Nou, want er staat daarna, en huilend liep Petrus weg. Petrus weende, staat er dan daarna. En dat komt dus hier ook weer terug. Petrus, hoe staat het hier? Even voor de derde keer. Petrus werd verdrietig. Hier staat het, ja. Petrus werd verdrietig omdat hij nu al voor de derde keer vroeg. Hij werd ook geconfronteerd dus eigenlijk. Petrus werd hier geconfronteerd. En dat is niet altijd even makkelijk. En ik hoop eerlijk gezegd dat ik en jij en wij allemaal regelmatig gespiegeld worden. Dat we regelmatig in de spiegel van Gods genade, Gods liefde kijken. Dat we regelmatig hem in de ogen kijken. Dat hij ons die vraag stelt. Heb je mij lief? Want dat is wat hij wil. Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. Dat is wat hij bedoelt. Dat is wat hij bedoelt. Het eerste gebod. En dan hoop ik zo dat wij bereid zijn om inderdaad gewoon ook hem de waarheid te laten zeggen over ons. Hij zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en waarheid. En geest is de geest van Jezus. En de waarheid is de waarheid over jou en mij. Maar ook het woord is de waarheid en is de geest van de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Durf je dat, hè? Durven we dat om zo gespiegeld te worden? In die liefde van God. En inderdaad zelfs buikpijn op te lopen. Tranen op te lopen, moeite op te lopen. Omdat we weten, Heer, help ons alsjeblieft. Leid mij op de goede weg. Leid mij weg van die heilloze weg. Ik heb dat nodig, regelmatig. En ik denk dat velen van jullie dat regelmatig wel nodig hebben. En laten er dan geen krokodillentranen zijn. Maar laat het zo zijn dat het oprechte tranen zijn. Want oprechtheid is wat hij lief heeft. Maar nu even nog over liefhebben. Want dit is het mooie in dit verhaal. Dat is een kort laatste stukje. En daarna wil ik graag een lied voor jullie zingen wat ook gaat over Petrus. De eerste keer als Jezus dus vraagt, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Dan staat daar in het Grieks agapeo. En agapeo, misschien ken je dat woord wel als agape. Agape is Gods grenzeloze, goddelijke, altijd maar doorgaande liefde. Hij is, God is liefde, dat is het kortste vers in de Bijbel. Hij is degene die de bron van liefde is en de bron van leven, maar ook vooral de bron van liefde. En hij wil ons dat zo graag geven. Maar hij blijft ook zo dat geven. Hij kan niet anders, zeg ik altijd. God is liefde, hij kan niet anders. En het woord agape geeft dat aan. Agape is grenzeloze liefde die een goddelijke liefde genoemd is, zou je kunnen zeggen. Ook al heeft iemand jou bij wijze van spreken gigantisch in elkaar geslagen, getrapt of weet ik wat allemaal. Dat je dan toch ervoor kiest om die persoon lief te hebben. Dat geeft mij ook buikpijn. Maar hij heeft het wel eens van me gevraagd. Om toch, ondanks dat ik in elkaar werd getimmerd, geestelijk, innerlijk of letterlijk, dat je dan toch zo iemand lief leert te hebben. En ervoor kiest, en dat is niet een fijn gevoel hoor, liefde is niet, och, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Dat kun je zingen, maar meen je het dan ook? Ten eerste, maar ten tweede, het is niet een gevoel, het is een keuze. Zo maakt God ten alle tijden, in alle eeuwigheden, keuze om ons zo lief te hebben. Agapeo, heb je me lief? Dan zegt Petrus, die geeft daar een antwoord, u weet dat ik van u houd. En wat zegt hij dan? U weet dat ik van u phileo. Daar staat er in het Grieks, phileo. En phileo komt van broederschap. Onderlinge vriendschap, als broeders, te samenwonen. Psalm 133 is dat, geloof ik. Ziet en hoe goed en hoe lieflijk het is, dat is in het Hebreeuws natuurlijk, als broeders te samenwonen. Daar gaat het dan om, phileo. Dus Petrus durft nog niet, als het ware, dat woord in zijn mond te nemen, zou je kunnen zeggen. Vervolgens, dan denk je, waar moet dat heen? Vervolgens zegt Jezus opnieuw, Petrus, heb je me, niet Petrus, sorry, zoon van Johannes, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Agapeo. Dus hij stelt de vraag nog een keer. Nog meer buikpijn bij Petrus. Want hij begint iets te voelen aankomen waarvan hij denkt, oh help. Hij weet natuurlijk nog, toen hij mij aankeek vanuit de hoge priesterlijke binnenplaats, toen hij omkeek naar mij en dat de haan bijna ging kraaien, en dat het toen, wat hij zei, 3 keer gebeurd was, dat ik hem ontkend heb, dat ik niet bij hem hoorde. En dat ik het zelfs heb lopen schreeuwen. Hij moet het ook gehoord hebben waarschijnlijk. Ja, Petrus, dat klopt. Ja, Simon, zoon van Johannes, dat klopt. En nu vraagt Jezus dat dus weer. En dan zegt hij, ja, Heer, u weet dat ik van u phileo. Dus hij blijft bij zijn punt. Hij vindt dat wat moeilijk om daar overheen te komen. En dan zou je denken van, nou, kom op, Petrus, doe je best. Gebruik ook dat woord wat de Heer Jezus van je vraagt. Vertrouw erop, vertrouw hem, het zal goed komen. Dus Jezus vraagt dan vervolgens de 3e keer, en voor de 3e maal, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? En dan staat er, Simon, zoon van Johannes, phileo. En dan krijg ik weer kippenvel, van kruin tot teen. Oftewel, Jezus buigt naar Petrus toe. Jezus buigt naar Simon, de zoon van Johannes, toe. Tot 2 keer vraagt hij agapeo, of agapao, we weten niet eens precies hoe je dat uitspreekt. En Petrus antwoordt met phileo. En uiteindelijk vraagt Jezus Petrus phileo. Hij buigt naar hem toe. In het Oude Testament staat daar ook iets, hè, over de verschrikkelijke dingen die het volk Israël uithaalde en waardoor ze in duisternis kwamen. En dan staat er ergens, en dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd waar, misschien jij wel, dat God boog in de duisternis, in de donkerheid. Oftewel, God zelf komt, ondanks het feit dat ze hem niet gehoorzaam waren, buigt hij zelf naar hen toe. En zo is ook de vader van die zoekende zoon. Nee, hij was geen zoekende zoon. Hij heeft gewoon een truc bedacht. Ik ga maar naar huis, want bij mijn vader thuis hebben zelfs de knechten nog beter eten. Ja, misschien staat hij wel niet op me te wachten, zou hij misschien gedacht kunnen hebben. Totdat hij vlak bij huis is. En geloof me, die vader die heeft elke dag staan wachten tot hij terugkwam. Hij heeft elke dag staan wachten tot hij terugkwam. En als hij hem dan ziet, dan trekt hij dus inderdaad, zodat hij fix kan lopen, rent die oude man naar hem toe en valt hem om de nek. Ongekend. Zo zijn de beelden van God, onze Heer. Dus Jezus gaat naar Simon, zoon van Johannes, buigt hij naar hem toe, Phileo. En uiteindelijk blijft hij doorgaan met die opdracht en zegt hij, wijd mijn schapen. En dan die profetische uitspraak daarover, dat Petrus zou sterven tot eer van God. En hij zegt, volg mij. En Petrus moet in die, tussen de tweede en de derde keer, dat gevoel gehad hebben van, dit gaat niet goed komen. Dit gaat niet goed komen. Wat vindt hij nou van me? Tegelijkertijd heeft hij misschien wel de genade van de vrouw die voor hem werd gegooid, betrapt op overspel. Heeft hij gezien wat Jezus daarmee heeft gedaan? In de zin van uitgesproken. Hoe hij haar heeft opgericht. Hebben ze u niet veroordeeld? Ook ik veroordeel u niet. Ik denk dat ze echt dat hun monden open zijn gevallen toen ze dat soort dingen hoorden. Want ja, volgens de wet moet het toch zo zijn dat die vrouw gestraft wordt. Dan dacht iedereen daaromheen. En zeker de fariseeën en de schriftgeleerden. De mannen en vrouwen van de wet. Die daar bepalen hoe je met God moet leven. Maar Jezus was een omdenker. Jezus ging altijd heel anders om met genade. Gen is dat in het Hebreeuws. Gen. En ik weet niet of je een beetje Amsterdams kent. Maar daar hebben ze dus ook zo'n ivrietachtig woord. Hebreeuwsachtig woord. Ja, dat is een geintje, meneer. Dus het woord gen, dat zou je kunnen schrijven als C-H-E-N. Gen, dat is letterlijk genade. En dat betekent dat jij en de Heer samen plezier hebben. En dat vind ik zo'n mooi woord voor genade. Hè? Dat je samen optrekt en samen gelukkig bent. Dat is eigenlijk wat het zegt. Gen. Mijn vrouw zei altijd, als de ene zoon tegen de andere zoon iets naars zei, dan zei mijn vrouw altijd van, ja joh, hou eens op. Ja, nee, nou, zei die ander dan. Dat is een geintje, toen waren ze nog tiener. Hè? Dat is een geintje. Nee, want een geintje is pas als je samen kunt lachen, zei ze dan. En zo zie ik ook genade van God. En ook charis heeft iets heel vrolijks in zich, als het ware. Het woord, Griekse woord voor genade, charis. Dus, een prachtig mooi verhaal. Jezus vraagt tot drie keer toe aan Petrus, aan Simon Petrus. Simon, zoon van Johannes, excuus. Om inderdaad hem zodanig lief te hebben dat hij vanuit liefde de lammeren gaat weiden. De lammeren, de schapen gaat hoeden en uiteindelijk de schapen gaat weiden. Dus die taak krijgt hij toch. Terwijl Jezus iets vraagt waar hij zelf niet aan kan beantwoorden wellicht. En toch krijgt hij die taak. Mooi hè? Dat vind ik nou ook genade. Dat vind ik nou genade. Ik ga een lied zingen en dat lied is in het Engels. En dan moet ik even zo nog een andere microfoon pakken, maar daarmee sluit ik dus af. Ik hoop dat ik deze een beetje erbij mag leggen zo. En dan kun je toch wat piano horen. Ik wist niet precies zeker of er wel geluid ook was en zo. Maar ja, gezien de microfoon er is, is er wel geluid. Maar ik heb dus geen USB-stickie bijvoorbeeld bij me. Dus ik doe het even zo. Un momento per favore. Even kijken of het werkt hoor. Ja, hij doet het. Zou ik deze microfoon gebruiken of zal ik er overheen zingen gewoon? Dat is beter hè, dat lukt wel hè. Even een glaasje water. Is dat goed? Daarboven? Oké. Ook voor alle medekijkers, livestream, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dit lied heet Stony Ground en dat gaat over keiharde grond zijn. En Petrus, er is een moment dat hij gedacht heeft, ook naar wat Jezus tegen hem hier heeft gezegd, verteld. Ook naar de opdracht die hij krijgt. Heer, hoe kan het nou toch? Ik ben toch veel te harde grond om uw koninkrijk op te bouwen. Daar moet toch enige vruchtbare grond zijn. Maar nee, ik ben gewoon maar een rots, Petrus. Ik ben gewoon maar een rots. En er zullen velen zijn, Heer, die het veel meer waard zijn dan ik, Heer. Hoe kunt u mij nou uitkiezen? Er zullen velen zijn, Heer, die veel moediger zijn dan ik. Hoe kunt u mij nou uitkiezen? En ik ben bang, Heer, dat ik niet sterk genoeg ben om uw kruis te dragen. Dat vraagt Jezus ook, hè? Ben je bereid om het kruis op te nemen. Ik ben zo bang, Heer, dat ik niet sterk genoeg ben. Dat zegt hij in dat lied. En Heer, ook zelfs heeft hij het dan over bijvoorbeeld de wijngaard, heeft Jezus het gehad. Heer, zegt hij, Heer, maar ik ben eigenlijk troebel water. En hoe kunt u dat nou nog in goede wijn veranderen? En ja, ik ben eigenlijk meer een beetje zuur en bitter. Misschien ben ik wel de meest zure en bittere van alle druiven aan uw wijnstok. Maar Heer, ik hoop en ik weet dat ik niet ondankbaar wil klinken. Maar zelfs met de kracht die ik nu gevonden heb, moet er ondanks al uw kracht en wijsheid toch waarschijnlijk een vergissing zijn, Heer. Petrus, hè? Simon, zoon van Johannes. Heer, ik ben zo zwak. Ik ben steenachtige grond waarop uw koninkrijk zult bouwen. U had wel beter een stevige rots kunnen vinden dan mij. Een stevige rots, een betere wijngaard. Want ik ben zo zwak. Daar gaat hij. Tenminste.
Nee, wacht even. Ik moet het anders proberen. Andersom, want ik sta... Nee, wacht even, want dan gaat hij te hard door, denk ik. Ja. Daar is hij.
Surely this is stony ground on which to build your kingdom. Surely, Lord, you might have found a better man than me. There must be many, Lord, much worthier than I. There must be many, Lord, more brave. And I fear that I'm not strong enough to lift your cross up high. There must be many much more worthy, many stronger you could save. Surely this is cloudy water for turning into wine. Surely the most sour and bitter from all the grapes upon your vine. Surely this is cloudy water for turning into wine. Oh, I don't mean to sound ungrateful, Lord, you know. But even with the strength I found in all your power and wisdom, Lord, there must be.
Dat krijg je natuurlijk zo, hè? Ik ga even volgen, hoor. Dus dan gaat hij uit en dan gaat hij ook stoppen met zijn muziek. Dat is lekker. Tweede helft.
Worthier than I, even with the strength I find, in all your power and wisdom, Lord, there must be some mistake. For I am weak, Lord, so very weak, and I will only let you down. Surely this is stony ground, oh my Lord, on which to build your kingdom. Oh, surely, Lord, you might have found a firmer rock than me. For I am weak, Lord, so very weak, Lord, and I will only.
mag ik nog met jullie bidden? Had ik al amen gezegd? Amen, ja. Heer, dank u wel dat u ons altijd tegemoet blijft komen. Heer, dank u wel dat uw genade altijd groter is. Heer, dank u wel dat uw liefde altijd blijft. Heer, en er zullen met mij verschillende mensen zijn, misschien wel velen, ik weet het niet, die ook vinden dat ze eigenlijk te weinig zijn, te zwak zijn, niet moedig genoeg zijn. Steenachtige bodem, verzuurde druiven. En als dat voor jou zo is, dan bid ik voor jou en voor mezelf. Dat je steeds weer in de ogen van de Heer Jezus, de goede Herre, mag kijken. Dat je steeds weer bij Hem mag komen. Dat je steeds weer die genade mag proeven. Dat je steeds weer die liefde zult zoeken. En dat de kou en de angst zal verdwijnen in warmte en liefde. En dat je zoveel moed zult krijgen als er nodig is. Nodig is om de stappen te zetten die Hij van je vraagt. Misschien in een relatie die stuk is gelopen. In je gezin. In een relatie van vriendschap of in een huwelijk. Dat je toch ervoor kiest om bij Hem te zijn. Want tijd met Hem levert kwaliteit. Kwaliteit van leven en liefde. Kwaliteit van waarheid en goedheid, schoonheid en vrede. Ik bid voor je dat je dat mag ontvangen. En dat je op die manier jouw leven mag vinden bij Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is. En dat je de genade en de liefde mag gaan proeven. Hij kiest voor jou. Vergeet dat nooit. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen.